Welkom bij de podcast Radicaal Lokaal. Ik ben Younes Douari en samen met Nieskoop Dubbelboer gaan wij op zoek naar hoe de grotere problemen van de huidige tijd opgelost kunnen worden door burgers meer directe zeggenschap te geven. De filosofie die dit behelst heet lokalisme. Beste luisteraars, welkom terug bij een nieuwe aflevering van de podcast Radicaal Lokaal. We zijn hier met Bert Slachter. Bert Slachter is een expert in complexiteit, want we hebben hier te maken met een heel complex onderwerp. Hij is ook heel erg een fan, wil ik niet zeggen, maar misschien kan je jezelf even introduceren. En ook gelijk even de link maken met de persoon waar wij allebei best wel geïnspireerd door zijn geraakt. En eigenlijk ook misschien een beetje de reden is waarom deze podcast überhaupt gemaakt wordt.
Ja, dat is goed, natuurlijk. Ja, mijn naam is Bert Slachter en ik bestudeer eigenlijk al jaren complexe systemen, complexiteit. Dat loopt als een soort van rode draad door alles heen waar ik me mee bezig heb gehouden. En er is iemand die beschrijft, die boeken heeft geschreven over wat je nou moet doen in complexiteit. En daarvoor is misschien wel even aardig om ons te realiseren wat complexiteit eigenlijk is. Hè. Ik vind het Kneffin-model altijd wel mooi om daarover te redeneren. Die ziet vier kwadranten. Dat begint bij simpel, dan ingewikkeld of moeilijk, dan complex en dan chaotisch. En simpel, daar is alles heel helder. Je ziet oorzaak, je ziet gevolg en je kan er frequently asked questions voor maken. Het is duidelijk, schemaatje klaar. Ingewikkeld, dat kennen we. Daar gaan we voor naar school. Dat leren we op school. Je hebt een probleem. Het is alleen niet helemaal duidelijk, moet ik nou A, B of C gaan doen? Dan ga je onderzoek doen, analyse, uitzoeken. Daar zitten de hersenschirurgen, daar zitten de juristen. En uiteindelijk uit het onderzoek komt een antwoord. Dit is het beste, dit gaan we doen. Complex, daar werkt dat niet. Daar werkt niet hoe we op school leren dat we ermee moeten omgaan, omdat daar oorzaak en gevolg eigenlijk pas achteraf vast te stellen zijn. Het zicht is beperkt. Hè. Daar komt vandaan, we varen in de mist en we moeten met 50% van de kennis 100% van de beslissingen nemen. Dan weet je, we zitten nu in complexiteit. Nou, chaos, dat is het eerste stukje van een oorlog bijvoorbeeld. Complexiteit, daar zitten economie, financiële markten. Daar zit de samenleving als geheel, politieke systemen tegenwoordig. De zorg, computernetwerken zijn het ook. En het zenuwstelsel is ook een complex systeem, of het menselijk lichaam. En in complexiteit is er sprake van onzekerheid, fundamentele onzekerheid. Is altijd. En dan is de vraag, wat is nou wijsheid om te doen in die onzekerheid? Hoe handel je in onzekerheid? Hoe beslis je in onzekerheid? En daar heeft Nassim Taleb 5 boeken over geschreven. Dat is de naam waar je het over had.
Een lange aanloop naar de naam van Nassim Taleb.
Precies, De Incerto heette zijn 5 boeken. En een daarvan is Skin in the Game, die ligt hier voor ons. Ja, die gaan we straks over hebben. En hij zegt, de samenleving en politiek, dat is ook een complex systeem. Hij heeft wat geschreven, hij heeft wat gezegd over hoe hij denkt dat je daarmee om moet gaan. En wat dan een verstandige structuur is om daarin aan te brengen. En daar gaan we het over hebben.
Dat raakt aan het begrip lokalisme.
En hij noemt dat lokalisme.
Hij noemt dat zelfs lokalisme.
Ja, de doel van deze aflevering, van dit gesprek, is dat we echt erachter gaan komen wat die filosofische principes zijn van het lokalisme. In de eerste podcast ging het echt over de politieke theorie. En we gaan nu echt een deep dive doen. De filosofische principes. En daarom vind ik het super fijn dat jij er hier bent, Bert. Want jij hebt voor mijn gevoel, ik ben jou tegengekomen op Twitter, waar velen elkaar tegenkomen. Omdat jij tijdens de coronapandemie heel erg veel vanuit Taleb's redenering en denken ook heel vaak in het publieke debat eigenlijk jouw zegje deed. En ik dacht, hey, dat is interessant. En daarom vond ik het heel fijn dat jij hier vandaag was. En waar ik eigenlijk wel mee wil beginnen is of jij misschien kan vertellen hoe wat eigenlijk het startpunt moet zijn van dit gesprek. Want we gaan het inderdaad hebben over skin in the game. Maar ja, heel veel luisteraars zullen nu hebben denken van ja, wat betekent het nou eigenlijk? Dus welke vraag dienen we als eerste eigenlijk te beantwoorden om dat zeg maar te ontleden?
Ja, dus dan moet je eigenlijk even, laten we nog heel even als stap nul, voordat we daar echt aan beginnen, het heel even hebben, je zei het net al, van lokalisme, dat is hoe hij dat noemt. En hij zegt, het uitgangspunt van lokalisme is dat je politiek ziet als een ecologie, als een complex adaptief systeem en daar tegenover staat universalisme. Dat je zegt, ik zie politiek als een eendimensionale monocultuur die je top-down technisch kunt ontwerpen. Dat zijn even de twee tegenpolen die hij schetst. Mm-hmm. Nou, dan gaan we het even hebben over... Ja, hoe kom je nou op het punt van skin in the game en het lokalisme? En dan moeten we even ietsjes meer duiken in de essentie van wat Nassim Taleb schrijft. We moeten even kijken of we tot de kern kunnen komen zonder dat we daar 5 boeken voor nodig Precies. hebben. Hij zegt, in onzekerheid is het heel erg belangrijk dat je allereerst voorkomt dat er onomkeerbare schade ontstaat. Denk aan een blessure, denk aan ontslag, denk aan bankroet, denk aan dood. Bij de vraag, wat ga ik doen? Welke beslissing ga ik nemen? Hoe ga ik handelen? Is het allereerste wat je moet doen, is voorkomen dat jouw handelen onomkeerbare schade tot gevolg heeft. Dat is het allereerste zorg. Daarna mag je pas gaan nadenken over de verschillende positieve effecten die er eventueel zijn. En het achterliggende principe is, als je 90% verliest, dan kun je dat goed maken. Als je alles verliest, dan doe je niet meer mee. Of zoals Olaf Mol bij de Formule 1 altijd zei, to finish first, you first have to finish. Je moet wel aankomen bij de streep, bij de eindstreep, om überhaupt in het klassement terecht te komen. En in zijn theorie is daarom een heel belangrijke rol weggelegd voor de zwarte zwaan. Nou, die hebben we wel vaker horen langskomen, ook in de populaire media. Hè. Dat gaat dan over een zeldzame, onwaarschijnlijke gebeurtenis met een heel grote impact. Dat is een zwarte zwaan. Een schok die door geen enkel model werd voorspeld. De mensen hadden er geen rekening mee gehouden, maar het zet wel de wereld op zijn kop, dat idee. En Taleb die illustreert dat met het verhaal, met de anekdote van de kalkoenen. Op een boerderij leeft een groep kalkoenen. En de boer geeft die kalkoenen elke dag te eten. De boer is een fijne man. Alle kalkoenen denken, oh, wat is die boer toch een heerlijke, fijne man. En de consensus over hoe fijn die boer is, die groeit. Maar er is een kleine groep kalkoenen die is opstandig, sceptisch. En die blijft maar roepen, die boer is niet te vertrouwen. Het zijn een beetje de kalkoenen in opstand. En dat protest willen ze sussen. Hè? Die kalkoenen denken, weet je, hoe gaan we dit nou de kop indrukken? We gaan een commissie in het leven roepen van statistici en risicomanagers. En die gaan spreadsheets bijhouden met waarnemingen over de boer. En ze zien, als ze de grafiek tekenen, dat kan heel makkelijk met Excel, kun je een grafiekje maken, dan zien ze dat elke dag de waarschijnlijkheid dat die boer inderdaad een fijne man is, die groeit. Want ze hebben elke dag weer een waarneming. Er is weer eten. Hè, en 1000 dagen aan waarnemingen bevestigen. De boer is een fijne vent. Elke dag werden ze zekerder van hun zaak tot Thanksgiving aanbrak. Dat is de zwarte zwaan. In één keer waren de kalkoenen dood. Hè? Dus je ziet de grafiek omhoog gaan en dan in één keer poef naar beneden. Dat is een zwarte zwaan vanuit het perspectief van de kalkoenen. De boer die zag het wel aankomen. En eigenlijk is de essentie van de boeken van Taleb is, hoe voorkom je dat je een kalkoen wordt?
En dat heeft heel erg te maken weer met het concept van fragiel zijn. Want in hoeverre hebben we een systeem die fragiel is, dus waardoor we inderdaad de kalkoen kunnen zijn. Of kunnen we een systeem bouwen wat zeg maar eigenlijk schokken kan opvangen?
Exact.
En nu komen we denk ik bij het volgende punt. Wat is fragiliteit zeg maar binnen dit domein?
Exact. En precies, het is alsof je me aantekeningen. Het is hier om te gaan met het kalkoenenvraagstuk introduceert Nassim Taleb een nieuw concept wat we allemaal nog niet kenden totdat hij het introduceerde. Dat heet antifragiel. En dan moet je als volgt over nadenken. Je hebt een porseleinen kopje, dat is fragiel. En als je die laat vallen, dan scherven. Is het in één keer kapot. Een blok beton is robuust. Als je een blok beton laat vallen, is er niks aan de hand. Blok beton maakt het allemaal niks uit. Die twee lijken elkaars tegenpolen. Fragiel, robuust. Hij zegt, er is een derde categorie, antifragiel. Dus als fragiel schade ondervindt van schokken en robuust is neutraal, dan zou antifragiel beter moeten worden van schokken. Antifragiel heeft baat bij stress, bij wanorde, bij prikkels, bij variatie, bij toeval en tijd. Fragiel zoekt rust. Fragiel haat het onverwachte. Robuust is onverschillig. En antifragiel houdt van avontuur en risico en onzekerheid. Mm-hmm. Nog even een mooi beeld. Hè? Als je een doos zou hebben met fragiele dingen erin, dan zet je daarop handle with care. Een doos met iets robuuster in, daar hoef je niks op te zetten, want het maakt geen bal uit. En een doos met antifragiele dingen, daar zet je op please mishandle. Alsjeblieft, schud mij. Gooi met mij. Mm-hmm. Dat is een beetje als beeld. En hij schrijft in de proloog van het boek Antifragiel, schrijft hij, antifragiliteit is het tegengif voor de zwarte zwaan. We hadden het net even over de zwarte zwaan. Die schok, die gebeurtenis die ervoor kan zorgen dat je niet finished, Nou, wat is nou het tegengif tegen die zwarte zwaan? Dat is antifragiliteit. Hij zegt, de natuur is een geweldige inspiratiebron daarvoor. Dus kijk eens in de natuur. Je immuunsysteem is antifragiel. Spieren. En je maakt ze een klein beetje kapot en ze worden sterker. Spieren hebben schokken nodig. Als je ze niet hebt, dan gaan ze weg. Dus als mensen uit de ruimte terugkomen, weet je dat? Je kent het verhaal. Want dan heb je ik kan niet te lang zijn. Culturen hebben schokken nodig en variatie en prikkels. Innovatie heeft dat nodig.
Wat heeft de democratie nodig?
Mag ik nog even terug naar de metafoor van de kalkoenen? Want ik zie nog niet de link tussen het antifragiele bij die in dat voorbeeld van die kalkoenen.
De link ertussen.
Ja, de link. Ja, ja. Dus wat ik snap dat die kalkoenen denken dat ze een robuust leven hebben.
Ja.
Robuust systeem. Hè? Want statistisch onderbouwd, wij zijn een betonblok, zou ik maar zeggen, qua ons leventje. En die boeren zijn helemaal te vertrouwen.
Ja.
Totdat het blijkt dat het helemaal niet zo is. En dat ze eigenlijk de hele tijd al heel erg fragiel waren.
Dus het werk van Nassim Taleb, dat gaat over de vraag, hoe schuif ik op over de lijn van fragiel in de richting van antifragiel? En naarmate je minder fragiel bent, ben je beter in staat om te gaan met dat soort schokken. Hè? En voorkomt het dat een zwarte zwaan jou in één keer uit de populatie duwt. He, dus die kalkoenen die waren fragiel. En Nassim Taleb zegt, nou kalkoenen, lees eens even met mij mee in mijn boeken. Ik ga jou allerlei tools aanreiken om minder fragiel te worden. Dus om in eerste instantie robuust te worden. Maar misschien lukt het je zelfs wel om antifragiel te worden. En wat moet je doen om antifragiel te worden? Nou, dat is in eerste instantie de extreme gebeurtenis in het negatieve te voorkomen. Dat is de negatieve zwarte zwaan. Maar tegelijk optie open te houden voor de positieve zwarte zwaan. Want dat kan ook. Er zijn namelijk ook onverwachte gebeurtenissen met een grote impact waar je beter van wordt. Die bestaan. Alleen, dus robuust, dan zeg je eigenlijk, ik knip allebei de kant, knip ik eraf. Het risico dat er me iets heel slechts overkomt en het risico dat me iets goeds overkomt. Eigenlijk zegt hij van, nou, dat is al beter dan dat je de optie openlaat dat je in één keer uit, dat je iets vreselijks overkomt. Maar het is nog beter om dan wel die negatieve zwarte zwaan te voorkomen, maar die positieve, om je daar juist aan bloot te stellen. En dat is eigenlijk wat hij zegt, wat hij de kalkoenen adviseert. Zorg daar nou alsjeblieft eens voor.
En om nou die link dan te maken, zeg maar, naar de democratie van de huidige tijd. Hoe kijk jij daarnaar? Hoe kijk je daarnaar, zeg maar, vanuit dat fragiel en antifragiel perspectief? Zijn wij op dit moment bezig om een fragiel systeem te bouwen? Of moeten we ons misschien meer bewegen naar een antifragiel systeem?
Nou, in het algemeen kun je denk ik wel stellen dat wij een hele hoop fragiele systemen hebben ontworpen. He, want een van de karakteristieken van een fragiel systeem is dat die too big, too fail is geworden. Te groot om te mogen falen. Dus zo groot dat we het ten koste van alles moeten redden. Nou, dat zag je natuurlijk bij het bankensysteem bijvoorbeeld, in 2008, 2009. Die moesten we bail-outs gaan doen. Maar je ziet het op allerlei plekken, dat we allerlei fragiliteiten hebben veroorzaakt. Bijvoorbeeld in de wereldwijde logistieke ketens. Er hoeft maar één schip dwars te liggen in het Suezkanaal. Mm. En de hele economie ligt in de kreukels. Mm. En je hoeft maar één keer lockdowns te hebben in China. Die zijn er nu weer, hè, want ze hebben daar wel ze hebben daar zero COVID gedaan, maar ze hebben ook zero gevaccineerd. Dus ze hebben daar nu een groot probleem. Er zijn nu weer hele steden daar nu in lockdown. Heeft meteen weer impact op productie. En zo'n oorlog, Oekraïne-Rusland, en uit Rusland komen ontzettend veel grondstoffen. Je ziet ineens overal in de wereld voedselprijzen exploderen. Allerlei landen waar. Dat komt omdat we zijn ontzettend afhankelijk geworden van dat alles maar goed gaat.
Sorry, de digitale connecties. Als er ergens stroom uitvalt, zodat je niet meer online iets kan doen, dan super kwetsbaar.
Klopt, het feit dat bijvoorbeeld een aantal, een vijftal grote techbedrijven eigenlijk al onze online informatie beheren. Hè? Facebook, Google, Apple. Weet je, dat is natuurlijk ook een vorm van fragiliteit. Dus we hebben daadwerkelijk bepaalde fragiliteiten geïntroduceerd. Maar jij vroeg, hè, van hoe zit het met ons politieke systeem?
Eigenlijk ben ik nu nog meer geïnteresseerd in hoe hebben we die systemen gecreëerd eigenlijk? Hoe zijn we op dit punt gekomen? Dat is misschien ook nog wel interessant om daarop verder te bouwen.
Wat Nassim Taleb erover zegt, die zegt van wat we hebben gedaan is die mechanismen die helpen om antifragiel te worden, die hebben we elke keer weggehaald. Hè? Dus als je kijkt naar de natuur, daar zie je dat er is eigenlijk niks in de natuur is too big, too fail. Hè? Zelfs van grote beesten zoals olifanten, dan kun je prima één olifant doodmaken zonder dat de soort meteen in gevaar komt. He, als je allemaal doodmaakt, dan sloop je natuurlijk wel. Maar zelfs als je alle olifanten doodmaakt, dan is er alsnog het ecosysteem niet in gevaar. En dus er is niks in de natuur wat too big to fail is. En je ziet heel veel redundanties. He, dus een mens heeft twee nieren, twee ogen. Er zijn heel veel dingen ontworpen om tegen een stootje te kunnen. Dat werkt ook met een bepaalde gelaagdheid. De fragiliteit van een cel zorgt ervoor dat een orgaan antifragiel is. De celletjes gaan dood en dat houdt het orgaan gezond. De fragiliteit van het orgaan houdt het organisme gezond. De fragiliteit van het organisme houdt de soort gezond. De fragiliteit van het soort houdt het ecosysteem gezond. Weet je wel? Dus dan heb je een bepaalde gelaagdheid daarin. Dat soort mechanismen die we gewoon hadden kunnen lenen uit de natuur, die hebben we weggehaald. Dus we hebben alle redundantie weggehaald. We hebben dingen zeg maar zo gecentraliseerd dat er maar eentje of twee of drie van overblijven. En dus in plaats van dat elk land of elke regio zijn eigen productieproces heeft, dat is natuurlijk helemaal niet efficiënt. Nee, het moet efficiënter. En dat is een proces wat je niet kunt stoppen. Hè? Want als de een het efficiënter maakt, dan moet de ander het ook doen, anders wordt hij weggeconcurreerd. En dus het is ook een soort van onomkeerbaar. En uiteindelijk kom je erop uit dat alles zo extreem geoptimaliseerd is dat er maar iets mis hoeft te gaan. Mm. Ja, en we zitten met een heel groot probleem.
Ja. Maar over die efficiëntie, dat is ook een term die bij ons vorige podcast ook naar voren kwam. Van hey, als we het centraal regelen, dan lekker efficiënt. Beleid bepalen voor een heel groot deel van de bevolking. Geen maatwerk, want dat kost allemaal tijd. En dat heeft helemaal geen zin. Wat zijn de lange termijn gevolgen van deze efficiëntiedrang?
Ja, met efficiëntie, wat je eigenlijk doet, is korte termijn winst. Zeg maar, de kosten van die korte termijn winst zijn fragiliteit op de lange termijn. En dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus eigenlijk een uitruil tussen stabiliteit of overleven of welvaart op de lange termijn.
En duurzaamheid misschien?
Duurzaamheid. Onderdeel van duurzaamheid is blijven bestaan, hè, zou je kunnen zeggen. De duurzaamheid begint bij dat je er überhaupt nog bent over 10 jaar, weet je zoiets. Dus dat is wat het eigenlijk is. Het is een uitruil geweest. Je zegt van, op korte termijn willen we stabiliteit. Op korte termijn willen we zo min mogelijk variatie. Zo min mogelijk prikkels. Het moet altijd 21 graden zijn bij ons in de kamer. Mag nooit een keertje koeler. Het moet altijd precies om 6 uur eten. Geen variatie. Geen prikkels. Geen verrassingen. Niks onverwachts. Dat is waar we op sturen. En daardoor, de consequentie daarvan, is dat er onbalansen en onzichtbare fragiliteit in zo'n systeem sluipt. Wat tot gevolg heeft dat er op enig moment een onvermijdelijke crash van het systeem ontstaat. Als je hem te lep gebruikt, de bosbranden als voorbeeld. De natuur die reinigt zichzelf. In je bos, dan ontstaat een beetje brandhout, doodhout, en dan slaat een bliksem in, een vuurtje, en het is weer opgeruimd. En als je gaat ingrijpen en je zegt, ik wil geen bosbranden. Er was vroeger in Amerika een regel. De volgende dag, als een bosbrand is, de volgende dag om 10 uur 's ochtends moet de brand uit zijn. Dat was een regel. Dus het maakt niet uit hoeveel moeite het kost, hoeveel blusvliegen, het moet uit zijn. Nou, als je gaat ingrijpen en je blust het elke keer, ja, dan verzamelt zich steeds meer door hout op de bodem van het bos. Tot het op een gegeven moment zoveel is en je hebt een soort inferno. Nou, en wat we nu eigenlijk zien is dat bij de systemen waar je maar blijft ingrijpen om het efficiënt te maken, dat zich op een gegeven moment brandhout verzamelt. Op de bodem van het bos van de economie of het bos van het financiële systeem of het bos van de maatschappelijke samenhang, noem het maar. En op een gegeven moment bliksem en het is niet meer te blussen.
Er wordt heel vaak gezegd van het communisme dat zeg maar per definitie zoveel verstarring in zich draagt dat het uiteindelijk dus heel veel doorhout verzamelt en dus wel moet imploderen. Maar we zien eigenlijk bij het kapitalisme hetzelfde. Namelijk dat vanwege andere prikkels, ja, ze denken wel dat ze agile zijn, maar dat ze toch eigenlijk steeds op die korte termijn gericht zijn. Ja, dat is eigenlijk min of meer even een constatering. Ja. Zie je dat ook zo? Als je die twee systemen als grote ordeningsprincipes in de samenleving ziet?
Nou, het is wel een heel interessante observatie. En ik denk dat dit een heel mooi moment is om even te kijken naar wat Nassim Taleb dan zegt over politieke structuur. Hij zegt van, Het is niet aan mij om iets te zeggen over welk politieke systeem dan het beste is, maar ik wil wel wat zeggen over de structuur waarin je dat moet doen. Hij zegt namelijk, en dat gaat over lokalisme, hij zegt politiek is schaalafhankelijk. Dus het concept schaalafhankelijkheid is daar heel belangrijk. Dat is iets wat je heel vaak terug ziet komen in complexe systemen. Dat dingen schaalafhankelijk zijn. Dat dingen op de ene schaal niet automatisch op de andere schaal hetzelfde werken. En zijn observatie is, er zijn verschillende niveaus tussen jou als individu en alle mensen. Er zijn verschillende niveaus tussen. Het is niet dat er twee niveaus zijn, iedereen en jij. Er zitten verschillende niveaus tussen. Als je tussen die verschillende schaalgroottes gaat bewegen, dan krijgen dingen andere vormen. En als je een mens groter zou maken, zodat je mens 100 keer zo groot maakt, die maak je niet 80 kilo, 8000. En je gaat dan kijken wat er fysiek gebeurt, om dat te laten werken met botten en hart. Dan krijg je iets wat lijkt op een olifant. En als je een mens kleiner maakt, kleiner, 1000 keer zo klein, dan krijg je iets wat lijkt op een mier. Dat is wat hij zegt. Dat volgt uit, als je gaat schalen, dan krijg je schaaltransformaties die hij noemt. Je krijgt omdat dingen een andere vorm, een andere verschijningsvorm krijgen, door over die schalen heen te lopen. Hij zegt, en het essentie van lokalisme, ik zal maar meteen even weggeven. Mm-hmm. Doe de dingen op het laagste niveau waar je ze kunt. Hè? En de achterliggende filosofie is, zoals hij het zegt, it's easier to macro bullshit than to micro bullshit. Hè, mm-hmm. Het is makkelijker om op grote schaal mensen te bedriegen of fouten te maken dan op kleine schaal. Gaan we het zo meteen over hebben, want dan komen we bij modellen en bij skin in the game terecht. Even nog terug, hij zegt, door die verschillende schalen zou je kunnen zeggen, het is helemaal niet gek dat iemand zegt, ik ben libertarisch op het niveau van de federatie. Ik ben republikeins op het niveau van de staat of het land in Europa. Ik ben democratisch op het niveau van de county of de provincie. Ik ben socialist op het niveau van de gemeente. En ik ben een communist op het niveau van mijn familie of mijn stam. Er is niks mis op jouw vraag met communisme. Maar wel op een schaal waarin communisme werkt. Dus dat alles van iedereen is, dat ik denk dat heel veel mensen dat doen in hun gezin. Niet iedereen tegenwoordig, maar vroeger was dat de norm. Dat in je gezin is alles gewoon, de gezamenlijke pot. En tegenwoordig, het is een beetje met mijn generatie gebeurd, dat er dan mensen gingen trouwen, maar ze hielden wel een eigen bankrekening. Oké, maar traditioneel, dus binnen je eigen gezin of familie of stam. Communisme is een prima concept als je het doet op een niveau waarop dat werkt. Maar als je het gaat doen op het niveau van de federatie, dan krijg je eigenlijk onvermijdelijk allerlei onbalansen die voortkomen uit die centrale planning. Want je kunt namelijk niet centraal bepalen wat de appels en de peren moeten kosten. En dan krijg je of dat er een gigantisch overschot aan appels is, of een gigantisch tekort. Ja. Omdat appels op verschillende plekken eigenlijk verschillende prijzen zouden moeten hebben, en dan werkt een vrije markt beter. Dus het is niet zo dat of communisme of kapitalisme wel of niet goed is, maar je moet kijken op welk schaalniveau hoort het thuis. Dat is wat Nassim Taleb daarover zegt.
Ik wil nog even iets dieper gaan over dat schaal, zeg maar, voordat we ook nog verder gaan naar de toolbox, waar we het later over gaan hebben. Maar dat op die schaal, die verschillende schalen. Jij zegt, er zijn heel erg veel fragiliteiten ingebouwd op dit moment. Zie jij ook een link tussen die fragiliteiten die wij nu kennen in onze financiële wereld, in de supply chain, in de energieafhankelijkheid? Zie jij ook daarmee een link met zeg maar de centraliseringsslag die in de afgelopen toch al pak een beetje 30, 40 jaar gebeurd is, ook met name op Europees niveau? Zie je daar een link tussen?
Nou, niet specifiek het Europese niveau. Ik denk dat het een trend is die nogal langer dan 40 jaar kunt doortrekken. Dat daar misschien wel de afgelopen 120 jaar er sprake is van een toenemende centralisatie. Hè? Dus dat dingen meer centraler geregeld worden op allerlei vlakken. En het lijkt erop, er zijn ook wel mensen die hiervan zeggen van, ja, dat is ook een soort pendulum swing. Hè. Je hebt een periode dat er steeds meer gecentraliseerd wordt, tot het maximaal gecentraliseerd is met peak centralization of peak globalization. En daarna gaan we daar toch weer wat van weg. Hè. En op verschillende vlakken zie je misschien ook al wel nu voor het eerst dat we ook weer aan het wegbewegen zijn van die piekcentralisatie. Mm. En op sommige vlakken is dat al een tijdje aan de gang. Bijvoorbeeld 20 jaar geleden, 25 jaar, nou dan zeg 30 jaar geleden, had je maar een paar tv-zenders en een paar kranten die bepaalden wat we moesten denken. Mm. En toen kwam het internet en nu zie je dat er een veel grotere variatie, spreiding, diversiteit is aan verschillende dingen die je kunt vinden. Maar bepaalde andere vlakken, zoals supply chains, daar zitten we nu eigenlijk op de piek. En zie je nu eigenlijk voor het allereerst in heel veel decennia, nu signalen, dat men zegt, nou, misschien moeten we wel ietsjes reshoren bijvoorbeeld. Dus weer van productie terughalen. Hè? In Amerika zie je nu de eerste signalen zeggen, nou, we gaan toch weer chipsfabrieken bouwen in Kentucky. In plaats van dat het allemaal in Taiwan en weet ik waar zit. Hè, dus die oorlog met Oekraïne heeft het ook heel erg zichtbaar gemaakt. En dat sinds de oorlog, kijk, men zegt ook wel, 26 februari 2022, dat was de dag dat Amerika zei, de valutareserves die Rusland heeft, de Centrale Bank van Rusland, die zijn bij deze niet meer van jullie. En dat is eigenlijk het moment dat het dollarsysteem, zoals dat Bretton Woods 2, zoals dat op 15 augustus 1971 ontstond. Hè, toen werd de koppeling met goud losgelaten. Door Nixon werd het aangekondigd. Dat systeem eindigt hier. De dollar is niet meer as good as gold. De dollar is niet meer zomaar in te wisselen voor. Het kan zo namelijk bevroren worden. Dus we gaan nu een nieuwe periode in, waarin grondstoffen een belangrijke rol gaan spelen. Ja, en dat betekent dus ook dat landen moeten gaan nadenken over, is het wel zo handig dat we afhankelijk zijn van allerlei andere plekken ver over de zee? Dus het zou best eens kunnen dat we nu op een punt zitten dat op dit vlak er, dat we weer toegaan naar wat meer decentralisatie. Ja.
Dus... Maar ten einde om dat antifragiele te worden.
Ja, omdat die extreme centralisatie alleen maar werkte. Ja. Zolang het pais en vree en kumbaya was. Ja. Zodra er op een of andere manier ergens een stok tussen spaken komt, en dat kan heel kortdurend zijn in de vorm van een boot die dwars ligt, of ietsjes langer durend in de vorm van een pandemie die voorbij gaat, en nog veel langer durend in de vorm van het wegvallen van vertrouwen tussen grote machtsblokken in de wereld. En dat kan dan ineens decennia duren. Ja. Dat zeiden we net. Het fragiele houdt van rust. Mm. En haat onzekerheid. En dat zie je dus terug. Hè. Die hele grote systemen. Die hadden de Pax Americana nodig. Mm-hmm. Zonder de vrede van Amerika. Met andere woorden, je mag niks verstoren. Want anders dan heb je Amerikaanse soldaten op de deurmat. Zonder dat gaat stuk.
Ja. Oké, dan is nu natuurlijk de hamvraag. Hoe zorgt lokalisme, of hoe zou lokalisme ervoor kunnen zorgen dat we een minder fragiel systeem krijgen?
Ja, dus zijn, en Nassim Taleb die zegt daar dus over van, je moet de centrale overheid, de enige rol die die heeft, is precautionary. Dit is het voorkomen van grote schokken, van grote schade. Dus het beschermen tegen grote risico's. Tegen het falen en dood en verderf en faillissement. Dus zeg maar alles wat existentiële risico's met zich meebrengt, dat zou de staat moeten regelen. Hij heeft het dan het beschermen tegen tail events. En dan heb je het over het Nederlands staartrisico.
Ja, aan het einde van een proces.
Nee, niet aan het einde van het proces, maar aan het einde van de waarschijnlijkheidsverdeling. Dus als je gaat kijken naar wat voor soort gebeurtenissen zouden er morgen kunnen plaatsvinden, dan in het midden van de waarschijnlijkheidsverdeling zitten alle voor de hand liggende gebeurtenissen. Maar in de staart, daar zitten de dingen die heel weinig voorkomen. Zeldzame gebeurtenissen. En er zijn bepaald soort fenomenen die hebben dan een dikke staartverdeling, noemt men dat dan, een fat tailed distribution. Dat betekent eigenlijk dat gebeurtenissen met een heel grote impact komen vaker voor dan je denkt. Hè? Dus in die categorie zitten bijvoorbeeld natuurrampen en oorlogen en pandemieën, die zitten allemaal in die categorie. En dat zegt eigenlijk, een oorlog kan 1000 doden tot gevolg hebben, of 10.000, of 100.000, of 1 miljoen, of 10 miljoen, of 100 miljoen, of 1 miljard. Dat zou allemaal kunnen. Hè? Dus zo'n oorlog die nu gestart is, die had na een dag over kunnen zijn. Had gekund. Mm-hmm. Maar het kan ook escaleren naar Wereldoorlog 3. En dat weet je van tevoren eigenlijk niet. Ja. Dat wordt daarmee bedoeld. Hè? De rol van de overheid, van de centrale overheid, is alleen maar het managen van risico wat niet gemanaged kan worden op een niveau lager. Dat is wat hij zegt. En voor de rest heeft de overheid eigenlijk niks te zoeken. En moet je naar een niveau lager. En dan ga je daar nadenken. Wat moet er op een niveau lager? Misschien dat we net begonnen waren met Europa. Dan gaan we nu naar Nederland kijken. Uh-huh. Nederland moet alleen maar managen wat niet gemanaged kan worden op het niveau van de provincie. Uh-huh. Enzovoort. Dat is zijn manier om te zeggen...
Ik even onderbreek, maar de cruciale vraag daarin. Want in feite kennen we dat vanuit de katholieke theorie als subsidiariteit. Alleen subsidiariteit is altijd zeg maar van bovenaf bepaald. Hoe werkt dat hier? Zegt Taleb, dat moet de noodzaak om iets op een hogere laag te organiseren. Of de fragiliteit of de risico's of wat dan ook. Dat te voorkomen of daar alert op te zijn. Wordt geformuleerd van bottom-up? Of zegt hij, nee, we beginnen inderdaad wel even bovenaan van welk niveau het beste is.
Nou, hij geeft daar geen handleiding voor.
Okay.
En ik kan me ook zo voorstellen, want hij is natuurlijk een soort van universeel filosofisch bezig. En hij denkt na over hoe het in Libanon zit, waar hij oorspronkelijk vandaan komt, of zijn familie. En de Verenigde Staten en Europa en noem eens wat, Paraguay. Weet je, overal zal dat zich anders manifesteren. Mm-hmm. Dus hij geeft daar niet echt een heel duidelijke handleiding van hoe dat dan uit zou moeten zien. Maar hij zegt eigenlijk wel min of meer van, op elk niveau moet je verantwoorden dat je iets doet door te beredeneren waarom het niet op een niveau lager zou kunnen.
Dat klinkt een beetje inderdaad als subsidiariteit, hè, ja. Als dat principe. Is dat ook in... intrinsiek democratisch? Zegt hij daar wat over? Wat ik bedoel met intrinsiek democratisch, dat de zeggenschap over ontwikkelingen, over besluiten, over het ingrijpen in een bepaalde reeks van gebeurtenissen. Zegt hij daar wat over als je dat principe hanteert van dat lokalisme, dat dan ook intrinsiek democratisch is?
Nou, dat soort terminologie gebruikt hij niet.
Okay.
Nee, dus kijk, wat hij wel zegt is van, kijk, er zijn namelijk dingen, er zijn namelijk risico's die te maken hebben bijvoorbeeld inderdaad met klimaatverandering, genetisch gemanipuleerde GMO's, dat is een van zijn stokpaardjes, pandemieën, oorlogen. Van hij zegt van ja, het kan best zijn dat de individuen moeten handelen op een manier die puur vanuit hun zelfgedacht overdreven is. Mm-hmm. En dat is iets wat je dan wel vanaf de staat moet opleggen. Mm-hmm. Dus er kan wel degelijk een bepaalde verplichting uitgaan vanuit het hogere niveau. Het is niet zo dat het individu dan maar kan doen wat hij wil.
Wat ik er super interessant aan vind, of waar ik eigenlijk ook naar zoek, is... Je noemt net gemanipuleerd voedsel. Hè? Als jij aan een individu vraagt, en dat geldt ook voor oorlog trouwens... wil jij oorlog of wil jij gemanipuleerd voedsel, dan zal de neiging heel groot zijn van die mensen om te zeggen, nee, dat wil ik absoluut niet. Ik wil geen oorlog, ik wil geen gemanipuleerd voedsel. Dat heeft een hele interessante drive in zich om te zorgen dat als je dus bottom-up begint te inventariseren wat mensen willen, dat je dan nooit zult uitkomen bij gemanipuleerd voedsel.
Ja, mensen zeggen wel, ik wil graag goedkoop voedsel. Dus dat is een beetje het punt. Het punt is dat, waarom zegt hij gemanipuleerd voedsel is iets wat je op een hoog niveau moet beslissen, omdat het namelijk een risico met zich mee kan brengen voor het ecosysteem. Mm-hmm. Het kan zijn doordat je voedsel gaat manipuleren dat je een bepaald evenwicht uit balans brengt wat nooit meer te herstellen is. Dat is zijn hypothese. En dus kun je het niet overlaten aan het individu.
Een van de basisprincipes ook van Nias Mtab is skin in the game.
Zeker.
En misschien is het handig om dat uit te leggen. Ja. Waar het gaat om wanneer jij risico draagt over een bepaalde keuze. Vooral negatief risico.
Loopt.
Ja, risico loopt.
Bij skin in the game betekent dat je blootgesteld bent aan de gevolgen van je eigen handeling of je eigen mening. Dat is wat skin in the game is. Dus skin in the game is bijvoorbeeld het traditioneel voorbeeld is dat in het Romeinse Rijk het gebruikelijk was dat de bruggenbouwer, nadat de brug af was, eerst een half jaar met zijn gezin onder de brug moest wonen. En dan denk je namelijk al twee keer na over het afsnijden van een bochtje. Dan heb je skin in the game. Mm-hmm. En dat is waar het over gaat.
Maar dat democratische, wat ik interessant vind aan deze dit gedachtegoed, en daarom zit ik ook hier met jou, Nisco, is omdat ik heel erg die link heel erg zie. Namelijk, ik zou in een democratie graag willen zien, of in ieder geval, dat lijkt mij een democratische waarde, wanneer we het over hebben over de levens van andere mensen, over beleidskeuzes die andermans leven kunnen, negatieve impact kunnen hebben, dat we dan in gesprek gaan met die mensen en dat zij zeg maar aan tafel zitten. Ja, wanneer die keuze gemaakt moet gaan worden.
Omdat ze dat skin in the game hebben. Maar dan is wel de vraag, hoe werkt dat weer in de praktijk? Want in ons artikel nemen we Tata Steel als voorbeeld, hè, of Schiphol. Mensen die daaromheen wonen hebben beduidend meer risico op, hè, de negatieve gevolgen ervan. Dus hebben ze skin in the game. Dus moeten ze ook een zwaardere stem hebben bij elk besluit wat er überhaupt maar genomen wordt over Schiphol. Ja. Dat is een beetje onze reden.
Ja, of Groningen bijvoorbeeld, hè, met de aardbevingengebied. En dan, ja, dan is het denk ik ook fair om de Groninger zelf eens te peilen wat ze ervan vinden. En grappig genoeg zie je dan dat ze allemaal zeggen, nou, in de context van de oorlog, ik geloof dat 70% zegt, nou, dan moeten we het risico maar voor lief nemen, maar we moeten dan wel wat over de koppen zijn. Weet je wel? Tuurlijk, maar dat zou een vorm zijn van skin in the game. Ja. Okay. Ja.
De basis, zeg maar, ook voor de redenering van wat wij lokalisme noemen. Want ik proef nog wel een beetje dat, zeg maar, zoals wij lokalisme duiden, is het, zeg maar, volgens de definitie, hè, van zo laag mogelijk, zoveel mogelijk zeggenschap zo laag mogelijk organiseren. Wat ik nog een beetje proef bij het lokalisme van Taleb, is dat, ja, dat principe waarschijnlijk voor de meeste weerbaarheid zorgt, kan ik het zo zeggen? Ja.
Nederland is totaal niet lokalistisch. Alles wordt eigenlijk vanuit Den Haag geregeld. In veel westerse samenlevingen wordt 50%, 60%, 70% van het bruto nationaal product wordt landelijk uitgegeven. Dat was anderhalve eeuw geleden, was het 5%, 10%. Ja, dus een orde grootte hoger. Ja. En als je daarna terug zou keren, dan kom je veel meer in de richting van wat het lokalisme, zoals hij dat voor zich ziet. En dat betekent gewoon dat je alleen maar in principe de beslissingen neemt als je zelf de gevolgen daarvan ervaart. En dat niet iemand in Den Haag of Brussel een spreadsheet maakt en op papier ziet het er mooi uit. Maar andere mensen moeten daar wonen en leven en werken. En die hebben daadwerkelijk last van de gevolgen van die beslissing. Dus het punt is ook dat onze maatschappij ook daadwerkelijk niet meer zo in elkaar zit als 100 jaar geleden. Uh-huh. Want mensen die werken niet meer waar ze wonen. En die blijven niet meer leven waar ze wonen. Weet je, het land is ook gewoon een soort, ja, je woont hier en dan weer daar en dan werk je daar. Weet je. Dus je, zeg maar, je betrokkenheid bij het lokale heeft ook gewoon een andere kwaliteit gekregen dan het 100 jaar geleden had of op andere plekken in de wereld nog heeft. Dus misschien is ook in hoe de facto onze samenleving, onze maatschappij, onze economie nu in elkaar zit, staat het heel ver af van het lokalisme, zoals hij het beschrijft. Mm-hmm. Je kunt eigenlijk nu heel veel dingen niet meer goed organiseren vanuit skin in the game. Omdat mensen nou eenmaal niet meer die skin in die lokale game hebben. Het verdelen van een land in lokale stukjes, dat is niet meer zoals het was. Mm-hmm. En mijn vader vertelde nog wel dat hij dat uit de tijd van zijn opa mensen één keer per jaar het dorp uitgingen. Mm-hmm. Ja, weet je. Ja. Die mensen bestaan niet meer, weet je wel.
Nee. Oké, dus eigenlijk zeg je dat lokalisme zoals wij zeg maar dat voor ons zien, dat misschien eventueel naast een al bestaand, zeg maar, nieuw systeem wat we gewoon gecreëerd hebben in de afgelopen 100 jaar, dat daarnaast kan bestaan.
Nou ja, wat jullie eigenlijk proberen is zeggen van laten we nou eens kijken of we iets van dat principe terug erin kunnen brengen. En dat is eigenlijk wat je zegt. Je zegt van ja, je kunt niet meer helemaal terug naar een fenomeen dat je zegt van je lost in principe alles op het lokale niveau van je buurt, van je gemeenschap, van je provincie, mm-hmm, van je land, van je federatie. Dat je van onderaf denkt, dat zit er niet meer zo 1, 2, 3 in. Mm-hmm. Maar je kunt wel kijken, waar zijn er nou plekken waar je gewoon echt de negatieve gevolgen van het ontbreken van skin in the game ziet? En zou je dat kunnen repareren door dat erin terug te brengen? Mm-hmm. Nou, dat is denk ik een hele goede manier, hè, om ja, wat van de perverse effecten weg te halen. Dus iets antifragieler te worden.
Okay.
Ja, we moeten eigenlijk gaan afronden. Ja, maar ik heb jou ook steeds geperspireerd als een persoon die vanuit, want je weet ontzettend veel van crypto en bitcoins en dat soort dingen. En ik heb altijd begrepen, ik vond het ook altijd lastig, maar dat principe ook iets heel intrinsieks democratisch in zich heeft. Omdat je de middelorganisaties, de grote organisaties eigenlijk weghaalt. En dat je het heel erg van individuele betrekkingen maakt. Misschien tot slot nog even. Heeft dat nog raakvlak met het beginsel van lokalisme? Of zeg je nee, sorry Nisco, je begrijpt het niet. Dat heeft het niet.
Nou, is in zekere zin wel. Hè. Wat crypto assets beogen te doen, wat de essentie is van de uitvinding, is dat je voor het eerst digitale bezittingen hebt die je van de ene naar de andere persoon kunt geven, zonder dat daar een centrale partij voor nodig is die de administratie bijhoudt. Die een digitale bezitting op zichzelf staand maakt. Hè, dus zonder dat een techbedrijf of een overheid bijhoudt wat van wie is. En dat is wel noodzakelijk, wil je in het digitale domein lokalisme hebben, namelijk soevereiniteit op een lager niveau dan het allerhoogste, namelijk het niveau van de big techs en de overheden. Dus ja, het is wel een van de tools om ook, nou, we hadden het net even over dat niet meer alles rondom het dorp georganiseerd is. Ja, je krijgt eigenlijk een soort nieuw soort dorpen en steden, namelijk in de cloud.
Ja.
En dus jij bent verbonden met allemaal mensen die wonen fysiek op allerlei andere plekken, maar je bent wel een soort dorpje met elkaar. Je bent een soort virtuele online gemeenschap. De metaverse hebben we het wel eens over. Nou, wil je in die online gemeenschap soevereiniteit op een lager niveau neerleggen, dus lokaal. Mm. Ja, dat is dus niet lokaal in de zin van fysiek, maar wel lokaal. Lokaal in de zin van wat er in een netwerk dichtbij je zit. Dan heb je crypto assets nodig. Zonder dat is alles afhankelijk geworden van big tech bedrijven die kunnen omvallen of kunnen censureren enzovoort. Dus in zoverre hoort het erbij. Ja. Virtueel lokalisme.
Precies.
Heel mooi.
Virtueel lokalisme. Dat, ja, mentaal lokalisme is ook al zo'n begrip, maar komt nog bij een andere gast hier terug.
Ik vind het een heel mooie afsluiter om met een soort van nieuwe technologie nog even het oude democratische concept van lokalisme te kunnen, ja, in de praktijk te kunnen brengen. Ik wil je heel erg bedanken voor het delen van de inzichten, het bespreken van Nassim Taleb zijn filosofie die we op deze manier hopelijk wat dichter bij de luisteraar hebben kunnen brengen. Ik wil graag alle luisteraars ook echt graag op het hart drukken om een keer wat te gaan lezen van Nassim Taleb. Bij welk boek moeten ze beginnen, Bert?
Nou, zeker als je deze podcast hebt geluisterd, moet je bij Skin in the Game beginnen. Een andere zou Antifragiel kunnen zijn. Dat zijn de twee meest toegankelijke. En ik hoor wel eens tegenwoordig van mensen die lezen ze van achter naar voren. Dus niet het boek, hè, maar de serie. En dan begin je bij de nieuwste en eindig je bij de oudste. En dat is helemaal geen verkeerd idee.
Want dat heb ik ook gedaan en ik ben zeker een aanrader.
Nou, ik zit hier met twee grote fans van Nassim Taleb aan de tafel. Super interessant, dankjewel.
Dankjewel.